Welkom bij aflevering 79 van De Volksjury.
Wij zijn Laura en Silke.
Hoe is het met u?
Sorry jongens, we gaan deze niet kunnen verstoppen. We hebben al besproken wat we gaan vertellen, dus het is even een emotioneel moment. Met mij is alles heel goed, daar gaan we het straks over hebben. Hoe is het met jou?
Beter alvast wel. Wie ons volgt op Instagram en op Facebook en zo, heeft gezien dat we afscheid hebben moeten nemen van Mia, een van onze poezen. 2 weken geleden eigenlijk ondertussen al. Heel onverwacht, dus dat heeft heel veel verdriet veroorzaakt. Dat wouden we gewoon nog even meegeven dat gebeurd is.
May she rest in peace.
Amai.
Maar het is nu 2 weken verder. Ook ik heb het een plaats moeten geven, ik ga daar eerlijk over zijn. Dat was een beetje mijn adoptie-kitty na Baloo. En nu beeld ik mij echt in hoe dat Mia het echt bond aan het maken is in Cat Heaven.
Ja, met Baloo samen. Ja, love it.
Baloo wil sowieso niet spelen en gewoon slapen. En Mia is zo met haar poot op zijn hoofd.
Haar fabulous zelf.
Hij heeft sowieso al alle faciliteiten van de hemel uitgetest. Al goed rond gaan wandelen.
Geen droge brokken meer.
Sowieso veel op stap geweest om veel gaan feesten.
Sowieso.
Aan doen zijn.
Nee, maar ik wou gewoon de gelegenheid aangrijpen om te zeggen van, kijk, Mia was een zwarte kat. En je hoort heel vaak mensen die geen zwarte katten willen adopteren. Omdat ze voor 2 redenen, bijgeloof natuurlijk, dat zwarte katten ongeluk brengen. En 2, dat ze niet goed pakken op selfies. En als ik nog 1 keer iemand dat hoor zeggen, of dat daar een artikel van verschijnt, dat zwarte katten niet geadopteerd worden omdat ze niet goed pakken op selfies. Mm-hmm. Ik zweer, ik doe ook iemand iets aan.
Ze zwert, doet ze iets aan.
ik doe iemand iets aan. Dus om maar gewoon te zeggen, als je overweegt om een kat te adopteren of kittens of zo. Je moet natuurlijk viben met de kat. Hè?
Zeker.
Die vibe moet er zijn. Maar laat ze niet links liggen omdat ze zwart zijn of zo. Hè? Ga een keer zien of dat er een klik is of zo. Mm-hmm. Want het is gewoon heel sneu om te zien op adoptiewebsites en zo, dat er gewoon heel vaak zwarte katjes achterblijven. Mia was ook de allerlaatste kitten toen ik haar ben gaan adopteren. Die was eigenlijk al... Allee, die was niet zo'n adoptieleeftijd meer. Die was er al aan gepasseerd. Mm-hmm. En hoe ouder dat ze worden, hoe minder geliefd ze eigenlijk zijn om geadopteerd te worden. Ja. Want iedereen wil kleine baby's. Maar dat is gewoon heel zielig.
Ja.
Dus deze boodschap wou ik even meegeven. Adopt, don't shop.
Zeker, inderdaad. En dat geldt trouwens ook voor honden. Hè? Mijn hond komt uit het asiel.
Konijnen.
Alles. Adopteer het.
Ja, inderdaad. Dus dat is een heel heftige periode even geweest. En we missen haar nog steeds heel hard. Maar het is beter zo.
Ja.
Het is beter zo. Ja. Hoe is het met jou?
Met mij is alles goed. Hoera, we zijn 4 jaar geworden.
Yes, proficiat aan onszelf.
Proficiat aan onszelf. We hebben gelachen vorige aflevering dat mensen ons taart en goodies mochten opsturen. In die periode hebben wij chips gekregen, taart gekregen. We're good, man.
Ik heb nog nooit zoveel...
Snacks in huis gehad.
Het is echt goed dat ik terug ben beginnen sporten. Dit is echt niet normaal. Ook zo Aniek zo van... Maar hou op, breng niks meer mee in huis. Dus maar ja, we zijn echt nog we good voor nog echt zeker 2 weken.
Maar hou je vooral niet in. Ja, sorry.
Dat gaat niet gebeuren.
I love all the snacks.
Jazeker.
Ja. We hebben onszelf ook getrakteerd op een verjaardagscadeautje. Namelijk, we willen al jullie geld. niet voor ons, hè, maar we vroegen ons na de vorige aflevering hardop af van hoe kunnen we onze verjaardag vieren. En de aflevering van vorige week van Julie Quintens zat gewoon echt nog in ons lijf of zo. Hè. Echt, ik denk dat we de record-knop stopzetten. En jij zei direct, ik weet wat we gaan doen. Hè, we gaan iets doen tegen geweld. Initieel was ons idee om iets tegen geweld tegen vrouwen te doen. En zo zijn we bij .vzw uitgekomen. Het is een advies- en informatiecentrum voor seksueel grensoverschrijdend gedrag. Dus het is niet alleen gefocust op vrouwen, which is good for us. Hè. Iedereen die daarmee te maken heeft, moet geholpen worden. Jullie kennen ze misschien toch in België van de actie en de hashtag #BloomForChange. Ja. Naar aanleiding van de moord en verkrachting van Julie Van Espen. Dat is een andere zaak die we zeker ook eens gaan brengen, want veel mensen vragen daarachter. Zijn ze eigenlijk gestart, ze hebben een mars tegen seksueel geweld toen georganiseerd en daarna hebben ze de VZW opgericht. Wat moet je doen? Niks, je moet niks, echt. Als je niet wilt, als je niet kunt...
Of als het niet gaat.
Als het niet gaat, voel je zeker niet schuldig. Maar de mensen die een beetje geld kunnen missen, alles kan, hè. Echt, ik bedoel, al stort jij een euro, prima voor ons. Dus ik kan dat op het rekeningnummer van de VZW storten. Ik ga dat nummer nu voorlezen, het rekeningsnummer. De kans dat er iemand nu met pen en papier klaar zit, is klein. Maar we hebben het ook op onze Instagram en op onze Facebookpagina gepost. We gaan dat blijven delen in onze verhalen. Dus klik dan gewoon op de post, zodat je alles nog eens kunt nalezen. Het rekeningnummer is BE02-7360568740. Vergeet zeker niet aan nog iets aan.
Nee.
Je kunt echt makkelijk op terugspoelen duwen, hè. Nobody got time for that. Vergeet wel niet de mededeling, de volksjury, in uw mededeling bij de bank-app te zetten. Zodat zij kunnen zien hoeveel dat wij ophalen. Ik denk dat we het nog een week of twee of zo gaan promoten. En dan een keer zien wat dat wij hebben opgehaald. Ik hoop veel.
Ja.
Ze waren in ieder geval, want ik heb een mailtje gestuurd. En met onze volksjury mailadres. En die waren echt binnen de minuut zo... Oh my god, jullie denken aan ons. Zo goed. En ja. Dus die waren heel dankbaar. Daar werd ik alweer emotioneel van. Ja, voilà.
Ja, ik vind... maar zoals we zeiden, als het niet gaat, we willen niemand eraan toe verplichten. Maar elke euro kan helpen.
Ja, absoluut.
We hebben veel mededelingen.
Ja, ik wou ook even zeggen, dus mensen die geen fan zijn van onze losse flodders, skip it. Het zijn allemaal vrij praktische mededelingen. Nog een paar tips ook wel. Dus als je niet geïnteresseerd bent, ik denk dat je nu makkelijk 15 minuten kunt doorspoelen.
Oeh, oké. Okay.
Ja, ik zei tegen Silke, ik heb veel te vertellen. En die was zo, wat?
Ik was weer niet mee.
Nee. Eén vraag die ik dit weekend hardop stelde, en ik weet dat wij daarin verschillen. Dus daarom vroeg ik mij af hoe dat bij jullie zit. Het is heel raar, hè. Als je van true crime houdt, houd je dan van Halloween en van horrorfilms, ja of nee?
Halloween ja, horror nee.
Oké, okay, ja. Ik vind dat heel raar. Hè. Voor mij is dat allemaal in één grote pot. Dus ja, het was mijn hoogdag. Hè. Halloween was echt mijn hoogdag. Ik heb mij goed laten gaan. ik had op voorhand in de groep van Brussel gezien dat mensen een lintje aan hun huis moesten hangen. Zodat kindjes wisten dat ze konden komen bellen. Ja, ik er los over gegaan. Pompoenen met licht in mijn voortuin. Een bord gemaakt. Trick or treat, welkom. In de winkel gegaan. Allemaal zo van die ecologisch niet apart verpakte... snoepzakjes. Mijn pot stond klaar en het begon keihard te regenen de avond van Halloween. Maar echt met bakken. En Lucas wou mij al zo wat temperen in mijn enthousiasme. En die zei, hè, Laura, als er niemand komt, dat is niet erg. Dat heeft met weer te maken. Dat heeft niet met u te maken. Echt al zo op mij aan het inpraten. 5:30, bel gaat. Er is zoveel volk geweest. Ik ben om 8:00 in mijn pyjamabroek, want we waren al naar de film aan het kijken, naar buiten moeten gaan, naar de nachtwinkel, om snoep te gaan bijkopen. Mijn hart was echt... Allemaal, al die kinderen, zo goed verkleed. Echt zot. Ik heb heksen gezien, Frankensteins gezien, mummies gezien, spoken gezien. Je had echt zo dan iets oudere kinderen die dan echt zo van die lenzen aan hadden, dat hun ogen zo...
Ja.
Allemaal zo goed en heel goed. We hebben zo'n voortuin, mijn poort. Die ouders stonden dan zo aan de poort en dan altijd zo... Merci. Zo heel blij dat hun kinderen iets kregen. Dus ik heel hartverwarmend. Ik word daar echt super gelukkig van.
Ik heb dat vroeger... Maar een paar keer gedaan. Zo truc. Ik deed wel 3 koningen.
Ja, wel. Maar ik denk, zonder vooroordelen te hebben over Brussel, want ik woon er, maar ik denk niet dat ik veel 3 koningen zingertjes ga hebben. Zingertjes. Zingertjes. Maar ik weet het niet. Ja, ik heb weer goede hoop natuurlijk. Ik ga een grote kroon knutselen om op mijn voordeur te hangen.
Moet je doen. Ja. Je hebt dan toch tenminste dat voor jezelf gehad. Dat je dat hebt kunnen versieren en zo. Maar wel cool. Ja, ik heb voor dit jaar ook voor de eerste keer echt zo met vrienden gevierd, verkleed geweest en zo. Anders laat ik dat zo wat aan mij passeren.
I love it. Dat is mijn favoriete feestdag. Ik meen dat.
Fijn. Kijk, de verjaardag en Halloween.
Ja, daarom echt. Voor mij, oktober is echt hoogmaand. Ja, Halloween is... Er is niemand dood. Er is niks heilig aan verbonden. Het heeft niks met het katholieke geloof te maken. Dus dat is al goed voor mij.
Mm-hmm.
Niet dat ik zo'n ketter ben of zo. Maar, hè. Het is gewoon een feestdag waarin dat je mocht verkleden. Love it. En er is snoep.
Voilà, perfect.
Prima.
Meer moet dan niet zijn.
Dus ik vroeg me af, zijn er mensen die Halloween niet leuk vinden en true crime wel? Bestaan ze? Ik weet het niet.
Ik weet het niet. Laat maar weer weten, hè.
Ja, ik moest daaraan denken van misschien is er iemand die zoiets heeft van nee, dat hoeft dan weer niet voor mij. Zo het geestengedeelte en zo misschien.
Ja, maar ik heb ook zo niks met films zoals die een, wat is dat, The Ring, waar dat zo'n meisje uit die tv komt gekopen en zo. Nee, maar zo suspense en zo vind ik wel oké, maar echt zo van die... Mm. Nee.
Lucas haat dat dus ook, dus als ik alleen thuis ben, dan moet ik het ervan pakken en moet ik horror kijken.
Mm-mm.
Nee.
Nee.
En dan
nee.
Dit weekend zei ik van ja, we moeten wel een horror, allee, of toch iets eng kijken. En hebben we een film gekeken met zombies op een vliegtuig. En dat kon hij dan nog wel zo aan.
Snakes on a plane, maar dan. Anders.
Ja, maar dan. Nee, sorry, geen zombies, het waren vampieren. Ja.
Was het eng?
Nee, totaal niet.
Dat dacht ik al.
Maar ik ben ook echt zo, want ik heb Midnight Mass gekeken, ja. Jij ook, hè?
Ja.
En dat werd toch echt verkocht als een horrorreeks.
Ja, want ik was van plan om het niet te kijken, omdat het horror was. En dan zo naar. Ik denk dat ik 4 afleveringen heb gezien en dan zo.
Maar dan heb je het wezen wel gezien.
Ja.
Ja.
En dan dat vond ik helemaal niet eng. Of...
Nee, oké. Okay, nee. Ja.
Nee. Dus ik kan het wel aan, hoor. Maar vroeger moest ik...
Zegt ze nu, zegt
maar
ze nu.
Vroeger was ik echt mega bang. En ja, we hebben het onlangs nog over gehad, we zijn er heel anders in. Hè?
Ja.
Als ik nu alleen thuis ben, we hebben grote ramen, ik ben echt panisch dat er iemand voor het raam staat of zo. Of dat, ja. Allee, hè? Ik ren soms nog naar mijn bed.
Ja, kan
zo,
ik me echt niet voorstellen.
Van de ene kamer naar de andere kamer. En dat is echt iets wat ik van in mijn jeugd al heb. Ja, ik ben echt bang.
Oké. Dan, er zijn... Ja, we dachten ook altijd dat ons leven minder druk ging zijn na het boek en alles. Maar dat is dus niet het geval. We hebben echt een paar drukke maanden weer voor de boeg. Hè.
November. We hebben weer goed geregeld.
Maar het voordeel is wel... En ik heb echt al kriebels in mijn buik. Jullie kunnen ons ontmoeten, eindelijk. We hebben dit weekend, dus het weekend van 6 en 7 november, heel wat dingen gepland. Ik ga ze ook even opzommen. Again, staat ook op Instagram. Vind je op de website, die ga ik ook allemaal mee vermelden. Sorry, het is alleen in België, dus niet in Nederland voorlopig. Op 6 november gaan we naar Gent. Daar signeren we in de FNAC van Gent van 14:30 tot 15:30. Het boek zal daar te koop zijn, maar ik ga ook boeken signeren die je meepakt van thuis, als je dat wilt. Dus dat kan perfect. Die 6 november gaan wij om 5:30 door naar de Krook in Gent. Dat is de bibliotheek van Gent. En daar gaan we een talk hebben over ons boek. We hebben wel al bericht gekregen dat het uitverkocht is. Misschien dat er mensen coronagewijs of gewoon ziektegewijs nog gaan afzeggen. Dus dat kunnen we niet. We kunnen het niet garanderen. En daar, van deze twee evenementen kan je alles terugvinden op de website van 9000boeken.be. En dan de volgende dag doen we de tour in Antwerpen. Daar starten we op het Leesboekenfestival. Dat is in de expo van Antwerpen. Daar moet je een ticketje voor kopen. Niet per se voor ons, maar gewoon voor het hele festival gebeuren. Daar signeren we van 14:00 tot 15:00. Ik heb niet opgeschreven op welke stand.
Die vraag is al gekomen, maar dat weten
ja,
we niet.
Nee, jullie zullen wel zien. Ja, ongetwijfeld wel. Van de broek. Ongetwijfeld weten we dat wel, maar heb ik dat niet opgeschreven. Maar daar zijn we ergens. Zoek ons. Hè, tussen 14:00 en 15:00. Daar kan je alle info ook vinden op leesboekenfestival.be. En dan gaan we door naar het centrum van Antwerpen, naar het Stad Leest. Een hele fijne boekhandel die een heel leuk concept hebben. Die gaan een glazen huis... Allee, het staat er denk ik al, want het is deze week al bezig. Die hebben een glazen huis voor de boekenhandel geplaatst. En daar is het de langste signeersessie. Dus daar gaat elk uur een andere auteur in zitten. En daar zitten wij in van 17:00 tot 18:00. Ook hier bij de beide evenementen kan je het boek aankopen. Maar zullen we zeker ook boeken signeren die dat... al van thuis zijn meegebracht.
Ik ben blij dat je het er nog eens herhaalt, zodat ik het nu ook opnieuw van, weet.
Ik heb dit ook allemaal al in onze gemeenschappelijke agenda gezet, Silke. Die kan je zien in rood, in je app.
Maar nu hoor ik het zo een keer allemaal.
Die vooral. En dan, zaterdag 4 december, is het zover. Gaan we nog eens een live show doen.
Op het podcastfestival van De Standaard in Oostende.
Ja, leuk.
Ja, we love Oostende, hè,
ja,
sowieso.
We love Oostende, dus daar kijken we enorm naar uit. Om op iedereen zijn vraag te antwoorden, nee, we hebben nog geen timing ontvangen, dus we weten zelf niet wanneer we geprogrammeerd staan. We weten dat we zaterdag geprogrammeerd staan. En als je een ticketje koopt, heb je de hele dag toegang. De affiche is super nice.
Ja.
Er zijn heel veel andere podcasts die lives gaan brengen, talks gaan doen. Mijn persoonlijke favoriet is Dead Eyes komt af. Ja, daar ben ik heel goed op gegaan. Die zijn net gestart aan een derde seizoen. Dus ik echt waar, ik... schiet de organisatie af als we op hetzelfde moment worden gepland, want dat gaat niet voor mij.
Nee, dan moeten we daar iets aan doen.
Dus dat is 4 december. En dan? We zijn er nog niet, hè. Voor de mensen die nog meer naar ons willen luisteren, ons audioboek komt eraan. Dat yes. verschijnt dit weekend. Dat is via Storytel. Dat is een app zowel in België als in Nederland. We hebben elk onze eigen hoofdstukken ingelezen, dus dan ga je eindelijk ontdekken
wie wat geschreven heeft.
En we hebben dan telkens de expert van elkaar voorgelezen. We hebben het zelf nog niet gehoord, dus ik vind het heel spannend.
Ze hebben wel al gezegd dat het heel goed klinkt.
Ja.
Het zal een beetje zoals dit klinken, maar dan voorgelezen.
Het is wel voorgelezen, hè? Dus je moet niet verwachten dat er losse flodders tussen zitten. En, we hebben ook zo heel serieus moeten stukjes voorlezen als dit boek wordt voorgelezen door Laura Scheerlink en Silke van den Broek. Ik ben heel benieuwd of er iemand daar naar uitkijkt. Ik wel alvast.
Ja, ik denk het wel. We hebben toch genoeg berichten gekregen van mensen die het leuk vonden dat we het zouden inspreken. Ik vind het ook gewoon leuk dat we het gedaan hebben. Ik denk dat we het er in de vorige aflevering al over hebben gehad. Dat toch ook een heel leuke ervaring voor ons was. Laat zeker weten wat dat jullie er ook van vinden. Hè, als je het gekocht hebt of
luistert. Ja. Ik geloof dat het een soort van abonnementsformule is. Ik denk dat je een abonnement per maand of zo moet kopen op Storytel. En dat je dan boeken kunt luisteren.
Het is inderdaad niet dat je per boek koopt,
Nee, het is, een abonnementsformule. Dan komen er dit jaar nog totebags, jongens. Die komen. We hebben al geteased met letterlijk niks op Instagram.
Goed gedaan.
Wat ik misschien wel al wil verklappen. Dus we richten ons op 1 december, zodat jullie ze met de feestdagen kunnen cadeau geven of ontvangen of gewoon voor jezelf kopen. Er gaan 3 verschillende exemplaren zijn. Mm-hmm. Ze zijn grappig. En mooi.
Uiteraard. En we hebben met iemand samengewerkt.
We hebben met iemand samengewerkt. Er zijn al wat mensen die erop hebben gehint en hadden gehoopt. En het is ook zo. We hebben samengewerkt met Karen François. Die kan je onder de handle @KarenFrançois op Instagram
vinden. Die van Aladdin zonder D is ook maar Alain.
De vrouw die die quote heeft uitgevonden, samen met een vriend van haar. Dus stop ook met te zeggen dat iets van ons is. Het is niet, het is van haar.
Wij moeten haar eigenlijk betalen als jullie daar iets mee willen doen.
Maar we hebben dus met haar samengezeten en samen met haar hebben we 3 totebags ontworpen. Verder? Ga ik daar niks over vertellen?
Nee, later meer.
Later meer, maar je gaat ze binnenkort kunnen bestellen.
Zijn we er dan?
Nee, nog niet. Wel bijna. Maar ik dacht, ik zal nog een beetje suspense creëren.
Ik weet al waar dit naartoe gaat. Denk ik.
Ja, we eigenlijk gewoon in het algemeen, er komen echt nog wel wat aankondigingen aan deze maand. Maar wat ik wil zeggen is dat we misschien deze maand, we gaan sowieso deze maand en ik denk in de komende week eigenlijk een aankondiging doen op onze Instagram en Facebookpagina over de special.
Ja, zie, ik wist het.
ze was mee. Want zoals jullie weten doen wij elk jaar een maand, een half, 2 maanden de deuren op slot om ons toe te leggen op 1 zaak waar dat we dan 3 afleveringen over brengen. Die verschijnen altijd in februari, 3 weken na elkaar, dus dan moet je geen 2 weken wachten. Maar vanaf midden december komen er dus geen afleveringen meer en in januari zullen er ook geen afleveringen zijn, zodat we ons kunnen toeleggen op die special.
Mm-hmm.
We hebben echt al een tijdje geleden gekozen. We vinden het heel spannend.
Het is een beetje uit...
Het is uit onze comfortzone.
Ja. Het is ook niet Belgisch?
Het is niet Belgisch, maar dat weten ze. We wouden graag een Nederlandse zaak. En hij is gesuggereerd geweest.
Ja, hij is gesuggereerd geweest.
Dus komt eraan, die aankondiging. Ik vind het heel spannend. Ik heb er zoveel zin in. Het is een onderwerp dat mij enorm fascineert.
Ja, absoluut. Ja, al van... Kleins af.
Voilà, dus het is al even... We moeten stoppen. Oké, maar dus dat komt er ook binnenkort aan. Een aankondiging, mensen die nog een laatste gokje willen wagen.
Het is nu de moment.
Place your bets. En dat was het eigenlijk voor de grote aankondigingen. Ik heb gewoon nog een podcast-tip.
Allee, vooruit. Hè? Aangezien we er toch mee zijn.
Heb jij niks meer te zeggen? Is het duidelijk dat ik de agenda beheer en Silke niet?
Ik volg gewoon maar Laura naar toe. Laura belt mij. Zeg, morgen moeten we daar zijn. Ah, ja. Oké.
Ik heb een podcast-tip. Ik heb hem ook een paar keer zien passeren in onze DM's en ik denk ook in de discussiegroep. Namelijk de podcast Een Soort God van de Volkskrant.
Ja.
Toepasselijk voor de aflevering van vandaag ook. De afleveringen komen denk ik per week of zo, want ik heb er nog maar 2 of 3 ondertussen geluisterd. Heel fascinerend. Het is echt een secte op een andere manier eigenlijk.
Hoe bedoel je?
Het is... ik lach altijd met Silke dat...
Nu komt het.
Dat CrossFit een secte is. En het is ook een secte die start in de sportschool.
Ah.
Ja.
Oh, dan ga ik luisteren.
Ja, ik zeg altijd dat Silke in de secte zit.
Dat kan, hè.
Dat kan.
Dat kan. We zullen zien over een jaar waar dat ik...
In de secte.
In de secte.
Aflevering van vandaag.
Aflevering van vandaag.
Je hebt gekozen. Yes. Vertel, why?
Ja, het is... Ik ga meteen met de deur in de huis vallen. Het gaat weer over een secte. Nee, omdat... Ik kwam eigenlijk gewoon tot het besef dat we dat al heel lang niet meer gedaan hebben.
Klopt.
Ik denk dat het van Heavenly Gate...
Ja, volgens mij is het enkel Heaven's Gate.
Nee,
we hebben
nog het levensstandbeeld van Renate...
Oh ja, was dat ervoor of erna?
Ergens ook dat jaar of die maanden dat we dat gedaan hebben. Dus we hebben nog maar we hebben al zoveel afleveringen gedaan.
Mm-hmm.
En nog maar twee over sectes. Dus ik dacht, het wordt potverdikke hoogtijd.
Ja.
En waar moest ik aan denken? Aan Deadly Cults. Dus we hebben daar een aflevering van Deadly Cults gekeken. En die gaan wij in geuren en kleuren
vertellen.
In heel veel geuren en kleuren. Ja, het is ze worden de believers genoemd.
Ja. Ja, en waarom zal nog wel duidelijk worden, naar lang de uitleg. Wat misschien wel al interessant is om mee te geven, is dat ze eigenlijk zichzelf geen naam hebben gegeven.
Nee.
Dus van zichzelf denk ik dat ze ook niet, maar dat is dan ook wel vaak het geval, dat ze niet echt doorhadden dat ze een groepering waren of zo, of een secte waren.
Of dat ze zichzelf zo in die vorm zagen.
Ja, inderdaad. Dus het is weer een secte atypisch en toch heel typisch.
Exact.
Zoals ze zijn. Ja, ik ga beginnen. Ik ga ook direct zeggen waarom. Ik heb mij heel hard verloren
is
in...
Ze te hard gegaan.
Ja, ik ben te hard gegaan in de origin story. sorry daarvoor. Het gaat lang duren eer dat we aan de secte zijn. Ik zal het zo zeggen.
Maar het is ik vond het echt heel boeiend.
Het is ook een enorme aanrader, de aflevering ook van Deadly Cults.
Het is aflevering 4 van seizoen 1.
Ja, inderdaad. Alright, Silke. We zijn 10. Mm-hmm. 10 maart... 1989.
Ik zet mij even achteruit, want Laura heeft al aangekondigd dat ze dit deel heel graag voor zichzelf neemt. Dus.
This is my part. Het is 10 maart 1989. Door de boksen van een Honda Accord knalt het nummer Eternal Flame van de Bengals.
Zalig.
Goed. Hiervan is niks waar. Ik heb gewoon opgezocht wat het nummer 1 hit was in 89 en wat de meest verkochte auto was in de Verenigde Staten. Maar dat is wat de vibe, hè? Dus je zit in een oldschool Honda, Eternal Flame van de Bengals, topschijf, aan het stuur Bradley Moore. En hij rijdt met zijn auto van de campus van Texas A&M University richting de University of Austin, Texas. Het speelt zich in Texas af. Daar wacht op hem Mark Kilroy. Stapt in zijn auto, ze rijden door naar Santa Fe, het dorpje waarvan ze afkomstig zijn. En daar stappen Bill Huddleston en Brent Martin ook in de auto.
Ook zo very 80s namen, hè?
Goed. Ja, ik wou nu ook zeggen, the boys are back in town. En de vier kennen elkaar van in Santa Fe. Ze hebben daar samen op high school gezeten. Ze hebben basketbal en baseball gespeeld. En ze zaten in de sportsteam. Ze zijn in verschillende universiteiten gaan verder studeren. Maar ze beslissen om spring break, very American, samen te vieren dat jaar. Wat is spring break? Het is een vakantie van 1 week op de universiteiten en scholen in de Verenigde Staten. Het is een periode die varieert van februari tot midden april, naar gelang dat uw universiteit met vakantie gaat. Opvallend is dat het in Canada ook bestaat en daar heet het Reading Week. Zo'n beetje van... leren, jongens. Het is geen break, maar je gaat nu je boeken studeren of zo. Vond ik wel grappig. Maar dus dat is altijd in dezelfde periode. De jongens rijden naar South Padre Island, ook in Texas. Het is een populaire spring break locatie. Vandaag de dag trouwens nog altijd.
Ja.
De 10e maart arriveren ze daar heel laat in hun hotel. Het is de Sheraton Hotel and Resort. Dus ik heb er al bij geschreven, oké, boys, spending the monies.
Ja, toch wel, hè.
Sorry, kamerken in de Sheraton, dat kan niet goedkoop zijn. En het viertal is eigenlijk vrij vroeg die week. Voor de spring break periode eigenlijk. Hè. De meeste mensen zullen pas in de loop van het weekend en de volgende week binnencijpelen. Het is blijkbaar de eerste week van die maand dat dan spring break zou zijn. Maar ze moeten zich absoluut geen zorgen maken. Het is the place to be. Er zijn verschillende biersponsors. Vind ik fantastisch. Hè. Dus echt zo, ja, ik zie dan zo Budweiser en Coles. En die hebben allemaal promo-activiteiten dat die in die week presenteren. Ze doen filmscreenings, concerten, wedstrijdjes.
Oh, het zal wel
daar
zijn.
Straks over meer. En je kunt ook telefoontjes naar, gratis telefoontjes naar huis winnen. Oh. Je zou denken, wie wil nu naar zijn moeder bellen om te zeggen dat hem half bezopen op een strand staat in Texas? Blijkbaar de boys zeker vast, want zij hebben die volgende dag meegedaan aan een wedstrijdje en al is naar huis gebeld. Om zo te zeggen van, alles is nog in orde.
Ik denk dat je het zo wat kunt vergelijken, de vibe, zo met Gersonisos en ja. Loret de Mar.
Ja, ja.
Allee, ik ben daar nooit geweest.
Ik zal het zo zeggen. Ik ben wel, toen ik op de NIF zat, had je wel lesvrije week.
Ja.
Had jij, want jij hebt in Nederland gestudeerd.
Ja, dat was ook zo. Ja, ja.
En dan had je wel zo skivakanties die werden georganiseerd. Ofwel van studentenclubs, ofwel gewoon... Ja, echt gewoon in die lesvrije week. En dat was dan ook zo met DJ's en après-ski. En ik deed dat wel elk jaar, dus ik was wel one of these people.
Ja, goed.
Veel gedronken, veel gemuild, dat soort dingen.
Living your best life.
Ja. Als ik zo herinneringen krijg op Facebook van die foto's, dan ben ik zo... Oei.
Maar ja, dat is dus de vibe waar zij ook in zitten.
Ja, ja, ja. En de jongens maken een strakke planning voor de volgende dag. In de voormiddag zonnen, in de namiddag een kijkje gaan nemen bij Miss Tenline. Miss Tenline is een dagelijkse verkiezing. Dus als de ene dag je tenline er niet genoeg in gebrand staat, kun je morgen meedoen. En ze zeggen al die avond van, oh, we gaan een keer zot doen en we gaan naar Mexico. Dus ze steken eigenlijk een eerste keer de grens met Mexico over.
Dat is er vlakbij.
Ja, 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 ja. Het is van daaruit een kleine 2 uur rijden. En je zou denken, sorry, maar als alles in South Padre is, why the fuck zou je nog naar Mexico rijden? Heel simpel. Op de grens met Mexico heb je Brownsville, dat is een Amerikaans stadje. En vanuit Brownsville heb je een brug die de Rio Grande oversteekt. Dat is de natuurlijke grens tussen de Verenigde Staten en Mexico. Je kunt die brug met een auto of te voet, de brug heet de Gateway International, die kun je dus te voet oversteken of met een auto oversteken en dan heb je de landsgrens overgestoken.
Ja. En heel eenvoudig.
Heel eenvoudig. Ik zou voor de taco's gaan, maar die jongens die zijn nog onder de 21 en mogen dus eigenlijk nog niet drinken in de Verenigde Staten, net zoals veel andere springbreakers. Dus wat doen al die Amerikaanse jongeren? Die zoeken hotels aan de Amerikaanse grens, steken die brug 's nachts over om te zuipen, corona's aan $1, ja. Dames en heren, om dan 's nachts de grens gewoon te voet terug over te steken of met de wagen, in die tijd kon dat allemaal nog, drinking and driving.
Maar het gaat echt om tienduizenden jongeren die elke avond die brug oversteken. Hè? Ja. Dat is waanzin.
Ja, ja. En dus dat doen ze die 10e en de 11e de eerste keer. En dat valt zo in de smaak dat ze direct zeggen, op 13 maart gaan we terug.
Ja.
Tot daar, sorry, was mijn inleiding van Spring Break.
Heel goed. Hè? Dus... En eigenlijk hetzelfde tafereel herhaalt zich als de vorige dag. Hè? Ze gaan weer zonnen in de voormiddag. 'S middags gaan ze weer naar die tenline-wedstrijd. Hè?
Echt waar.
En dan... 'S avonds beslissen ze weer om die brug over te steken. Alleen parkeren ze de wagen nu aan de Amerikaanse kant van de grens en gaan ze te voet de brug over. Ja. En ja, hetzelfde gebeurt. Hè. Ze gaan hier een keer iets drinken, daar een keer iets drinken.
Ik heb een paar namen van discotheken opgeschreven. Hè. Het is duidelijk dat dus het stadje trouwens aan de Mexicaanse kant heet...
Matamoros.
En dat is echt gewoon... gericht op die Amerikaanse toeristen. Het heeft een soort van strip, gelijk in Las Vegas, met discotheken met namen als El Sombrero, The London Pub, maar ook Hard Rock Café.
Ja, er was er eentje dat van naam werd veranderd om de Amerikanen aan te trekken.
Ja, ja, dus het is echt daarop gericht. Hè. Dus Amerikaanse muziek, inderdaad overal grote affiches, coronapintjes aan $1. Het is de bedoeling dat daar iedereen... Allee, daar draait het station op eigenlijk.
Ja, en ja, Mark komt daar op een gegeven moment een paar meisjes tegen. Hij begint daarmee te babbelen. Dus eigenlijk hebben ze een soort van dezelfde avond als voordien. Maar ze beslissen dan eigenlijk heel plichtsbewust van, we gaan terug. Want dan moeten we ook wel zeggen over Mark en de jongens, die waren wel heel gewoon goede gasten. Dat waren brave studenten
eigenlijk.
Ja,
brave studenten. Ik heb een klein biootje van Mark opgeschreven. Ik heb niet veel over te vertellen. Hè. Hij is geboren op 5 maart 68 in Chicago. Zijn mama en papa zijn Jim en Helen Kilroy. Die verhuizen naar Santa Fe, Texas, waar hij vanaf kinds af aan eigenlijk opgroeit. Het is een katholiek gezin en ze gaan naar de kerk. Hij is best slim. Zo is hij gerated op nummer 14 van 120 studenten in high school. Hij is ook sportief, basketbal, baseball en golf. Hij zit bij de scouts. En hij zal uiteindelijk een basketbal scholarship krijgen om dan te gaan studeren. Maar hij gaat uiteindelijk opgeven om pre-med school te gaan doen, omdat hij dokter wilt worden. En zijn vrienden, dat vond ik ook zoiets. Ik vraag me af of dat vandaag de dag nog gebeurt. Dat dan zo in een... Ja, spoiler alert. Hè. Er gaat maar iets gebeuren. Maar dat dan in een interview achteraf, dat mensen dan zeiden, he's above average.
Ja.
Bedoelen ze dan knap? Bedoelen ze dan slim? Op de graad van likeness?
Van wat? Ja, ja,
Mark
ja.
was above average, jongens.
Exact. Gewoon,
voilà. Nu, ik heb de foto gezien. Ik snap het.
Ja, ja, mooie jongen.
Ja.
Dus ze nemen terug afscheid van die meisjes. Ze zeggen van ja, het is goed geweest, mannen. We moeten terug die brug over. Een van de vier zegt eigenlijk op een paar honderd meter, denk ik, van dat ze van de brug zijn, zegt Bill van ja, ik moet even gaan plassen.
Te veel corona's gedronken.
Het is echt, het moet nu, ik kan het niet langer ophouden. Hè? En hij gaat zich... Hij gaat achter een boom staan, bij wijze van spreken. Ja. Waarschijnlijk is dat ook zo gebeurd. En,
of achter een grote cactus.
Ja. Maar ja, die hebben geen vocht nodig.
Nee.
En wanneer dan Bill terugkeert naar de groep, ziet hij eigenlijk dat Mark niet meer bij hen is.
Ja.
En de drie anderen, dus het zal waarschijnlijk zo geweest zijn dat de andere twee dachten dat Mark nog bij Bill was. Dat ze elkaar gewoon wat door verloren waren. Dus ze dachten van ja, oké, Mark zal al aan de overkant van de grens zijn. Maar ja, ze komen daar aan. Mark is daar ook niet. Dus dan denken ze van ja, oké, Mark zal misschien wel met iemand anders naar het hotel gereden zijn.
Ik denk dat we ook een beetje... Er is heel veel volk daar.
Ja.
Die waren niet met vier die brug aan het oversteken.
Nee, dat is echt gewoon
een troep. En je raakt elkaar natuurlijk wel eens kwijt. Ik denk iedereen die op de Grote Markt van Leuven al eens nieuwjaar heeft gevierd.
Pukkelpop geraakt.
Dus je hebt zoiets van ja, weet je, we hebben aan de auto afgesproken. We zien elkaar wel aan de auto.
Exact. Maar ja, de volgende ochtend is Mark nog steeds niet terecht. En dan stond er zo in een van de artikels, that's when we knew something was wrong.
Something was wrong.
En ze nemen dat eigenlijk meteen serieus.
Ja.
Er wordt een vermiste personenonderzoek gestart. Maar wat dat wel was, is dat in Matamoros er wel heel vaak studenten verdwenen.
Ja.
Hè? Dus ik heb ergens gelezen dat Mark op dat moment al een van de 60 mensen die verdwenen waren in Matamoros in de eerste 3 maanden van 1989.
Ja.
Hè? En meestal keerden die studenten ook wel terug, waren die inderdaad ergens in een roes aan het uitslapen of zo. Maar hier wordt het toch al snel duidelijk dat er iets meer aan de hand is.
De politie suggereert het wel eerst. Hè, van, ze zijn zeker dat hij niet met Miss Stanley naar huis is. Effectief gesuggereerd geweest. En ze hebben dan zoiets van, ja nee, dat is gewoon niet wie Mark is. En dan wordt het echt wel direct inderdaad vrij serieus genomen.
Ja, omdat... Omdat Mark, zijn oom, dat is Ken Kilroy, die werkte aan de douane, of voor de douane, een belangrijke functie had hij in Los Angeles. Dus die zegt van, oké, er moet eigenlijk wel iets gebeuren, want het is een belangrijke familie.
Mm-hmm.
Amerikaanse familie, verdwenen in Mexico,
Dat zijn geen goede papieren, hè.
De politie begint dan ook al te denken van, oké, dit is niet zomaar een verdwijning. We denken dat er iets meer aan de hand is, dat het in verdachte omstandigheden is. Misschien is zij het slachtoffer geworden van een drugsgerelateerd geweld, of dat hij overvallen is en dan vermoord is geweest. De sporen lopen heel snel dood, hè.
Ja.
Ze delen nog wel posters uit in ziekenhuizen en in gevangenissen.
Maar echt veel, hè?
Ja, want het zijn ook vooral de ouders die dat trekken, hè?
Ja.
James en Helen.
James en Helen die zijn eigenlijk vrij snel naar Brownsville, dus de Amerikaanse kant van de grens, zo zijn ze dan wel, denk ik, gevlogen. En daar starten ze hun actie met 20.000 flyers. En ze geven een beloning weg van $15.000 voor een goede tip.
Voor een goede tip alleen nog maar, hè?
Dus niet voor... het lichaam of voor hun levende zoon, maar echt gewoon voor een tip. Dus het is wel duidelijk dat er een beetje geld zit achter de Kilroys.
En wat ik ook heel interessant vind aan het onderzoek, is dat er een hypnose aan te pas komt.
Ja.
In de hoop dat dat ook een paar tips zou opleveren. En een van de vier jongens, een van de andere drie die in het groepje zat, Brian, die vertelt onder hypnose eigenlijk dat hij Mark voor het laatst heeft zien spreken tegen een jonge... Mexicaanse man, eigenlijk.
Latino, ja.
Een Latino man met een snee in zijn gezicht.
Ja, een litteken.
Want dat is wel heel erg Halloween.
Een opensneden, maar zo bloed uit gutst.
Dus dat is sowieso al wat louche dan. Maar ja, ze leek zo precies alsof dat Mark hem zou kennen, of dat die man Mark zou kennen.
Ja.
Maar ja, dat leidt uiteindelijk ook tot niks. En dan is er nog iets groot dat toch op poten gezet.
Amai.
Ik denk een paar weken later...
Ja, 26 maart.
26 maart wordt Mark zijn case eigenlijk getoond in America's Most Wanted, een van de grootste tv-programma's, true crime gerelateerd in de Verenigde Staten. En het heeft heel veel telefoons opgeleverd en mails met tips. Maar daar zat ook weer niks bruikbaars tussen. Dus die ouders hebben zoiets van, die zaten toen nog steeds in Matamoros, als ik het goed uitspreek. En die beslissen dan van, we kunnen hier niks meer doen. We gaan terug naar Santa Fe. Maar zij hebben dan ook zo gepledged van, wij gaan de zoektocht nooit opgeven naar onze zoon.
Mm-hmm.
Maar na 30 dagen eigenlijk is er nog steeds geen spoor van Mark.
Nee. En dan... lijkt het totaal ander nieuws. Hij kondigt de Mexicaanse en Amerikaanse douane in begin april een heel grote drugsactie aan. Ze zeggen van, kijk, we gaan de grensovergangen blokkeren en we houden de auto's tegen. We zijn op zoek naar drugstraffiek eigenlijk. Er worden 1200 agenten voor ingeschakeld, 12 helikopters en 30 vliegtuigen die grensovergangen gaan controleren. Dat is niet niks, denk ik dan. En zo, op een mooie ochtend in april, rijdt er een Mexicaanse wagen dwars door de wegblokkeringen heen van de drugscontrole. Politie, die zijn met voldoende, dus die hebben zoiets van no way, die achtervolgende wagen. En ze kunnen de auto aan de kant zetten. Over dit stuk hebben we, denk ik, in elke bron iets anders gevonden.
Ja.
Dus we gaan vertellen wat we denken... wat ons het logischste lijkt. Het gaat over, er zitten mensen in de auto, wie het zijn en met hoeveel ze zijn, dat verschilt van bron tot bron. Wij denken dat ze met twee zijn, toch?
Ja, inderdaad.
Ja. Waar wij denken zeker van te zijn, is dat Serafin Hernandez Riviera...
Of Garcia heb ik...
Kijk, hier gaan we.
Ja, er is een andere die Hernandez Riviera heet. En Serafin heet Hernandez Garcia.
Ja, die een Elio is. Maar we zullen zeggen Elio en Serafin. We denken ofwel één van beide, ofwel beide, of apart, maar... ofwel Elio, ofwel Serafin, zat achter het stuur van die auto. En die worden aan de kant gezet, want die zijn dwars door de drugsblokkade gereden. Ja,
dat is toch een beetje verdacht.
Waarom deden ze dat, Silke?
Wel, hij dacht dat hij onzichtbaar was.
Ja. Kijk, ga dat zeggen zoals het is?
Ik kan het niet anders worden. Hij dacht dat hij onzichtbaar was en dat hij ook bulletproof was.
Ja.
Dus dat kogels hem niet konden raken. Ze worden verhoord.
Ja.
En Serafin geeft eigenlijk al heel snel toe...
Druk en hypnose was niet nodig bij hem.
Nee, absoluut niet. Is dat er eigenlijk... dat hij onderweg was naar een ranch, een beetje verder buiten Matamoros, waar dat zijn familie eigenlijk die ranch... in bezit had.
Ja.
En dat daar eigenlijk drugs gedeeld werd, marihuana werd er gedeeld.
Gewoon
meteen toegeven. Maar ja, hij is onzichtbaar en bulletproof. Dat kan ook wel iets verklaren. De politie gaat er uiteraard naartoe. Ze onderzoeken heel die ranch. En ze vinden eigenlijk al snel 30 kilo marihuana op het terrein. Ze beslissen van, kijk, we gaan hier iedereen eens verhoren, want u weet wat we hier nog te weten gaan komen.
Ja.
En ook de conciërge wordt
de ranch caretaker.
Ja, ik heb dat vertaald als conciërge.
Ja, maar dat is inderdaad een goede... een goede vertaling, denk ik. Concierge wordt tegengehouden en wordt meegepakt voor verhoor. Het is duidelijk dat die mens er niet echt iets mee te maken heeft met die drugshandel. Ik denk dat hij eerder zoiets had van... ik zie het, ik negeer het, ik doe wat aan mij hier gevraagd wordt. En die mens begint wat te babbelen. En ineens, zo beeld ik me dat in, ik weet niet of het zo is gegaan, hè. Maar ik zie een ondervragingsruimte waar dat dus de conciërge zijn uitleg aan het doen is. En recht tegenover die conciërge zitten de agenten. En achter die agenten hangt zo'n groot prikbord met allemaal missing posters. Oké, jij ziet hetzelfde als ik.
Ja, absoluut.
En die conciërge is zijn uitleg aan het doen en ineens heeft hij zoiets van... je wijst.
Ja, maar ook zo random zo.
Maar echt, dus dit is wel echt gebeurd. Hè. Ik beeld mij gewoon de setting in. Die wijst naar een affiche en die zegt, ik ken die jongen. En hij wijst naar de affiche van Kilroy.
Van Mark.
Ja.
Ja, dus die agenten hebben zoiets al van... Wat is de connectie ermee? Want dat was totaal ongerelateerd. Hè? Ze waren daar gewoon op zoek naar drugs.
Ja.
Ze wouden die mensen gewoon verhoren van wat weten ze over die drugshandel en toestanden. En opeens gaat het hier over Mark. En dus die speurders, terug naar de ranch, terug wat onderzoek gaan doen. En ze treffen daar ook een schuur aan, ergens op die ranch, waarin het eigenlijk heel erg hard stonk, wordt er gezegd. En in het midden van de schuur zien ze dat er een metalen ketel staat en daar zitten stokken in, maar ook botten van dieren.
Ja.
En in de aflevering van Deadly Cult zeggen ze, de ketel zat zo vol dat het wel soep leek. Nu, voor die Amerikaanse speurders die daar ter plekke zijn gekomen, die denken, ja, what the fuck is deze? Maar de Mexicaanse speurders, die hebben zoiets van, oké, dit is niet goed.
Nee.
Hier moeten we echt zeer voorzichtig in zijn. Want wat dat zij daarin zagen, was een soort van tempel van de duivel.
Ja, dus blijkbaar, het is een samenwerking tussen de Amerikaanse en de Mexicaanse politie. Dus de Amerikaanse zullen wel Spaans spreken en omgekeerd, er zal wel Engels verstaan worden. En die Mexicaanse agenten, die laten de term brujeria heel de tijd vallen. Wat zoveel betekent als hekserij. En als ik de lijst zie van dingen dat er in die schuur gevonden worden, is het niet zo raar. Hè? Inderdaad, wat dat Silke zei, alles is zo wat gecentreerd rond een grote ijzeren pot. Daar zitten stokken in, daar zitten resten in, dat er niet kosher uitzien.
Mm-hmm.
Maar ze vinden ook een machette, hamer, een hoefijzer. Dus een classic voor hekserij. Kokosnoten, sigaren, liqueur. En die Mexicaanse hebben echt zoiets van, oké, los van brujeria, dit is Santeria en Palo Monte.
Ja. Ik heb ook Palo Ayombe.
Ik kan u zeggen, er zijn... zijn er vier... Palo Monte, Palo Mayombe. Je hebt heel veel namen, maar vooral het Palo-gedeelte is belangrijk. Ja. Dus die Amerikanen, die hebben zoiets van... ik weet niet wat je allemaal aan het zeggen bent.
Het onderzoek wordt ook even stilgelegd hierdoor,
En dit is zo interessant aan de zaak, is dat je inderdaad echt op de grens zit van een heel westerse samenleving, wat dat dan de Amerikanen zijn, en de Mexicaanse samenleving, waar dat zo'n dingen wel echt nog in verweven zitten.
Ja.
En dat is heel interessant. Dus die Mexicanen die hebben zoiets van, Jesus, deze is gevaarlijk. We kunnen hier niet zomaar alles beginnen aanraken en zoeken.
Het is gevaarlijk.
Dit is gewoon gevaarlijk. Hier kunnen dingen gebeuren, terwijl waarschijnlijk de Amerikanen zoiets hebben van, zeg, met gewoon gezond verstand.
Gezond boerenverstand.
Ja, gezond boerenverstand. Hier is niks verkeerd mee. Maar ze volgen toch een beetje het tempo en de richting van de Mexicaanse agenten. Ik wil gewoon voor de goede orde even schetsen wat dat die termen allemaal betekenen.
Zeker, doen.
Dus brujeria is echt gewoon de vertaling van magie, hekserij. Dat kan op alles wijzen. Santeria is een syncretische religie. Syncretisch betekent een samengroeiing. Het is een soort van heilige vereniging tussen het katholieke geloof en een ander geloof, Yorumba-religie uit West-Afrika. Het is waarschijnlijk meegebracht door de slavernij en dan samengesmolten in de hoop om hun eigen geloof te kunnen bewaren, wat dat superzielig is. Hè. Dus slaven worden naar de nieuwe wereld gebracht. Doet me denken aan onze aflevering een tijdje geleden. En je mocht je eigen geloof niet houden, want zo gaat dat dan bij kolonies. En om dat toch een beetje te kunnen bewaren, nemen die de heiligen over van het Rooms-Katholieke geloof en noemen ze hun god ineens god, terwijl hun god eigenlijk Olorun heet. En verwijzen ze naar engelen en heiligen, wat dat dan hun geesten zijn.
Ja.
Dus het is een samensmelting. En die Palo Monte is een beetje hetzelfde. Het is, dat is meegebracht van slaven uit het Congo-gebied, ook naar de nieuwe wereld. En de twee pijlers van dat geloof zijn dat ze geloven in natuurlijke krachten en de vereniging van geesten van hun voorouders. Daar is het gebruik van altaren, die stokken. Stok betekent palo in het dialect van oorsprong. En de nganga, de metalen kegel. Dus dat is waarom dat er snel die Palo Monte werd gezegd, omdat die ketel werd gevonden met stokken in.
Ja.
Wat ik daar gewoon nog even over wil zeggen, is dat het fucked up dat wij al die religies de wereld hebben uitgeroeid. Ik vind dit interessant, dat je met natuur bezig bent. Ook ancestor worshipping is iets dat je bij ons wel een beetje hebt, maar wij zijn vooral bang van de dood. En ik vind het altijd heel mooi, ook in Mexico en in Latijns-Amerika staan ze veel dichter bij de dood. Hè. Mm-hmm. Iedereen heeft de film Coco gezien van Disney. Ja. Het is zo schoon dat dood niet als iets negatiefs moet gezien worden. En volgens mij staan dit soort geloven daar dichterbij.
Wat ik daar nog gewoon aan aanvulling wil geven, hè, dus die stokken die in die ketel zitten, dat die ook nog een bepaalde functie hebben. Dus dat gaat er eigenlijk om dat die stokken een geest of meerdere geesten moeten kunnen vangen. En daarvoor moet je offers in de ketel leggen. En dan kun je die geesten eigenlijk je klusjes laten opknappen. Maar dat kan van alles zijn. Hè? Dat gaat over succes, dat kan over liefde gaan, dat kan over iemand dat je iemand anders pijn wilt doen. De geest kan het allemaal. Ik wil ook heel graag.
Ik zeg het, is er een Palo Monte groep dat geen secten is in België? Want ik voel het echt heel hard. Ik wil ook geesten rond mij.
Nee, maar het is op zich een heel fascinerende religie. Ja. Ik kende hem niet.
Ja, het ding is, dit zijn trouwens ook de standaard religies die in één adem met voodoo en zo worden genoemd. Uiteraard zijn die mensen met zo'n dingen bezig, hè, maar voodoo is zeker niet je pakt een pop en je prikt er met een naald in. Dat is wat wij er natuurlijk allemaal van hebben gemaakt.
Maar ik wil ook maar zeggen, hè, het klinkt allemaal heel gruwelijk wat dat zij doen, maar als je kijkt naar het christendom, wij eten ook het lichaam van Jezus Christus en drinken ook zijn bloed, om maar te zeggen...
Ja. En je voelt ons ook al komen met die offers. Ik wil daar ook even over zeggen dat die Mexicaanse agenten zoiets hebben van een menselijk offer hebben wij echt in eeuwen al niet meer gezien. Hè? Ja. Dat is iets dat totaal niet vasthangt aan het geloof. Het gaat gewoon over dierenofferen.
Ja, dus ze komen dat gewoon tegen en ze zeggen van kijk, dit moeten we even cleansen, zodat we verder onderzoek kunnen doen. Want op dat moment... wisten de speurders eigenlijk al van oké, deze klein op de ranch die heeft iets te maken met Mark zijn verdwijning. Mm-hmm. Maar ze wisten eigenlijk op dat moment nog niet waarom en of hij nog leefde. Hè? Ja. Dus ze zijn eigenlijk gewoon bezig met het cleansen van de ranch, zodat ze verder onderzoek kunnen doen. En ondertussen gaan de ondervragingen door. Hè? Elio en Serafin en nog een paar andere. Niet alle namen worden ook genoemd in de research dat ik heb gevonden.
Maar laat ons zeggen dat er een max een tiental personen zijn. Exact. We spreken hier niet over 100 mensen op de
Het zijn
ranch.
Er een tiental, inderdaad. Dus die geven dan opeens toe dat ze Mark ontvoerd hebben en geven ze ook toe dat hij dood is. Mm-hmm. Serafin heeft dan ook aan de speurders verteld waar zijn lichaam gevonden kon worden.
Maar het is ook niet moeilijk te vinden, hè?
Nee, ze hebben hem...
Ja, ze hebben hem gewoon niet super diep begraven. Dus rond die schuurshack zullen meerdere lichamen worden aangetroffen. Maar wat opvallend is dat er een stuk ijzerdraad ook altijd naar buiten steekt. Hè. Dus de goedgelovige ik zou daar zijn zo... Oh, die hebben niet geplant en dat is om dat plantje mee naar boven te laten groeien. Niets is minder waar. Hè. Dus Mark zijn lichaam, net als... Helaas, andere lichamen liggen heel vlak onder de oppervlakte, met maar een beetje aarde op eigenlijk. Ja. Dus ja, dat stinkt. Dat hadden ze wel al door. En daar stikt dus een stuk ijzerdraad uit. Waarom? Als het lichaam gecomposteerd zou zijn en er zouden enkel beenderen overblijven, dan konden ze aan de hand van die ijzerdraad dan makkelijk eruit trekken. En dan konden ze van die beenderen, die ze hadden aan de ruggengraat vastgemaakt, konden ze daar een ketting mee maken.
Ja, kijk.
Praktisch.
Heel goed. Nu... Heel goed voor hen. Het is ook Serafin die het lichaam van Mark opgraaft. En aan de hand van het gebit van Mark kon ze inderdaad bevestigen van oké, dit is inderdaad de jongen naar wie we op zoek waren. Maar Serafin die begreep eigenlijk niet zo goed waarom dat de spelers zoveel drama aan het maken waren over Mark, de Amerikaan. Want, zo zei hij, er ligt hier nog een lijk en er ligt daar
ook een lijk. En daar ligt er ook nog
een. Dus what's the problem? Hè? Ja. Dus ze zijn, zoals gezegd, in ondiepe graven gaan zoeken. En ze zijn ongeveer tussen de 12 of 15 mannelijke slachtoffers tegengekomen, waaronder dan ook het lichaam van Mark. En het is, dit is weer een heel gruwelijk fragment, om het zo maar te zeggen. Sommige slachtoffers waren gedood met messen, anderen waren doodgeschoten, anderen waren dan weer verbrand, anderen waren opgehangen. Ze waren eigenlijk gewoon echt ook gemarteld. Harten waren eruit getrokken, hun oren... Ogen, teelballen waren
verwijderd.
Alles. Er was zelfs iemand onthoofd. En ja, in totaal zie ik nu hier dat het er inderdaad rond 15, allez, om 15 slachtoffers zou gaan. En zoals jij zei, maar ja, het feit dat ze in die scheur een manchette vinden, die vol bloed zat, een hamer, een olievat, die ketel. Ja, de speurders beginnen we langzaamaan.
Ja, 1 plus 1 is 2, dacht
voilà, exact.
Ja.
Dus ik heb zoiets van, what the fuck happened?
What the fuck happened? Het enige wat ik nog even wil meegeven is dat wij echt moeite hebben gedaan, maar geen enkele andere naam hebben teruggevonden van de slachtoffers. Mm. Wie die andere 14 personen zijn, no clue.
Het gaat sowieso om Mexicaanse slachtoffers. Ja. Hè? Je ziet al hier weer
het
verband
waar het naartoe gaat.
En dat gaat... wat dat ik heb gelezen, is dat ze waarschijnlijk wel de mensen kenden die ze hebben vermoord. Maar ja. ik heb daar later nog wel wat meer over.
En het is ook niet dat het een tijdspanne van jaren is. Het is dus duidelijk dat de lichamen elkaar snel hebben opgevolgd.
Ja,
dat is misschien al goed om mee te geven. Ja, die politie heeft zoiets van, ja, wij moeten terug met die Serafin gaan praten, want die is toch nog niet gestopt met tetteren.
Nee, die blijft maar gaan.
Die heeft alles hier al verteld, hoeveel mensen hier liggen, wie, wat, hoe. Dus ze gaan naar die Serafin en ze hebben zoiets van, ja, heb jij iets te maken met die dood? En ze, oh, vermoord? Nee, dat heb ik niet gedaan.
Nee,
dat heeft El Padrino gedaan. Ja. Sorry, wie? El Padrino.
En dan gaat er natuurlijk weer een alarmbelletje af bij die speler van wie is die El Padrino? Ze komen erachter dat het om de 26-jarige Adolfo de Jesus Constanzo gaat.
26.
Ja. En zijn rechterhand, Sara Aldrete, een 24-jarige studente.
24?
Ja. Die eigenlijk dan weer bekend stond als El Madrino of de godmother of... De heks,
ja,
eigenlijk.
El Padrino betekent dus godfather.
Ja. Zullen we even klein bioke over
klein
Adolfo biootje. En Sara?
Ik wil even dat iedereen zich even terug herinnert hoe dat een bio was van Mark. En dat je dan nu luistert naar de bio van de Adolfo. En dan kun je denken, amai, het is toch belangrijk waar dat je bedje staat.
Dus Adolfo Constanzo, Adolfo de Jesus Constanzo, die is geboren in Florida, in Miami. En eigenlijk, zijn moeder heeft 3 kinderen in totaal, maar telkens bij een andere man. Dus die thuissituatie was verre van ideaal.
Zijn mama was 15 toen hij geboren is. Ja.
Ja, dus Adolfo is katholiek eigenlijk opgevoed. Heeft ook als dienaar in de kerkcentrum gewerkt. Dat is niet het juiste woord misschien. Maar zijn mama was ook heel erg into voodoo. Mm-hmm. En ze nam hem mee naar Haiti om daar eigenlijk ook kennis te leren maken met die praktijken. En als tiener gaat hij daar eigenlijk in verder. Hè? Mm-hmm. Hij gaat eigenlijk naar een lokale sorcerer, wordt het dan genoemd, die zijn mentor eigenlijk wordt.
Ja,
hè?
Ja.
En hij begint daar eigenlijk, ik leer daar Paolo Mayombe kennen, wat dan ook natuurlijk met dieren... offers te maken heeft.
Ja.
En
ik heb ergens gelezen dat hij op jonge leeftijd inderdaad al regelmatig dieren levend ving om die te offeren. Dat is het nummer 1 checkbox voor seriemoordenaar te worden.
Ja, exact. Want het gaat ook verder dan dat. Hè. Vanwege zijn thuissituatie komt hij ook in de criminaliteit terecht.
Ja, dus los van het feit, van mij mag echt iedereen met iedereen kinderen maken en je mag echt met 30 vaders, 30 moeders kinderen maken. Dat is niet waarover dat ik zei van de thuissituatie is zo slecht. Maar zijn mama komt amper rond en ze moeten... Ja, vanaf kinds af wordt hij eigenlijk betrokken bij diefstal.
Vandalisme.
Ja, vandalisme. Gewoon om te kunnen overleven. Zijn laatste city-vader brengt hem ook in contact met de drugswereld en drugsmokkel. Hij is dan nog minderjarig, de Adolfo El Padrino. Dus dat is gewoon niet de ideale situatie om in op te groeien. Dat wou ik gewoon even meegeven.
Maar op een gegeven moment, als hij dan volwassen is, hij heeft high school wel afgerond en verhuist hij naar Mexico City. En daar heeft hij wel zo zijn businessmodel ontdekt.
Hij heeft een fijn flamboyant leven eigenlijk in Mexico.
Ja, want hij kan spreuken casten voor good luck en dat soort dingen.
Ja.
Hij doet daar eigenlijk... Ja, rituele offers brengt hij van kippen, geiten, slangen, zebra's en zelfs leeuwenwelpjes. En veel van zijn klanten, van zijn cliënteel, waren rijke drugdealers. Hè,
en
huurmoordenaars, mensen ook in de politiek en zo, die daar zeer in geïnteresseerd in waren. En wat dat opmerkelijk is, als hij dan die offers bracht...
Mm-hmm.
dat hij in een soort van trance ging.
Ja.
En dat hij in een soort van onbekende taal begon te spreken. Hij bewoog heel wild. En hij zou dan die geest, die hij dan had gevangen, had opgeroepen, kanaliseren, zodat die taken kon uitvoeren. Ja.
Adolfo heeft daar inderdaad een beetje zijn businessmodel ontwikkeld, want het is, hij trekt die mensen aan omdat hij zegt van, als ik die offers voor jullie breng, of jullie betalen mij om die offers te brengen, dan zorg ik inderdaad ervoor dat jullie, tegen drugsdealers zal hij dan zeggen, dan zorg ik ervoor dat de politie jullie niet vindt. Of dan zorg ik ervoor dat die deal doorgaat. Dus hij linkt eigenlijk zijn offers aan de business van zijn klanten.
Mm-hmm. Ja, en het is eigenlijk op die manier dat hij ook in aanraking kwam met de familie van Serafin en Elio, de Hernandez-clan, om ze zo te noemen. En die waren eigenlijk wel zo meteen smitten voor Alfonso. Hè?
Ja, want dus, in eerste instantie kunnen ze wel nog meegaan. Hè. Je kunt zeggen van, net zoals dat je een weesgegroetje als katholiek gaat doen in de kerk om geluk te krijgen of een kaarsje gaat branden voor een examen. Zo onschuldig kan het, is het. En hij doet dan een ritueel. Hij zal dan misschien inderdaad een keer een kikker in een pot steken. En jij hebt misschien geluk. En ik denk, vanaf dat één keer lukt, hangt u daaraan vast. Hè? En dus ik denk dat die Serafine, die clan, de Hernandez-clan, die zitten diep in die drugstrafiek. En die zullen wel eens een paar goede momentjes hebben gehad.
Ja, wat ik heb gelezen is dat wat Alfonso beloofde ook uitkwam.
Ja,
en niet één keer, maar meerdere keren. Mm-hmm. En daarboven was Alfonso dan ook nog eens heel erg charismatisch. Dat is echt wel, als we de bingo willen doen van een cultleider, hij was charismatisch, hij droeg gouden kettingen, grote man, had veel geld. En dus, wat dat hij zei, kwam ook uit. En hij heeft dan een soort van deal kunnen maken met de Hernandez-clan van, ik krijg de helft van de drugshandel en in ruil zal ik voor bescherming zorgen via de rituelen van Paolo Mayombe. En opeens ging het heel goed met de clan, met hun drugshandel. Ja, en die hebben geen seconde meer getwijfeld aan wat dat Alfonso allemaal verkondigde.
Nee, en dus dan zijn ze eigenlijk op een moment dan uit Mexico City weggetrokken om dan in Santa Elena te gaan wonen, wat dan naast Matamoros, ik weet het al niet meer. Hij verhuist mee, hè?
Ja, inderdaad. Maar het wordt steeds, de offers worden steeds groter.
Weet je wat het? Ik denk ook, dus die drugsbusiness gaat omhoog, want ze hebben geluk dankzij die offers. En er verzamelen zich ook stilletjes aan toch een beetje meer mensen. Hè? Dus je hebt een Elio en een Serafin. We hebben de namen niet van de anderen, maar er is toch zomaar een clubje van een tiental mensen rond hem. Mm-hmm. Het is zijn show, hè. El Padrino, we weten ook niet... Ik heb niet teruggevonden wanneer ze hem zo zijn beginnen noemen. Nee. Maar hij staat aan het hoofd en iedereen hangt aan zijn lippen. En het wordt inderdaad groter en spectaculairder. Hè? Ze zeggen het heel mooi in die Deadly Cult. Hè? Dat begint met een kip en dan wordt dat een geit en dan wordt dat een koe en dan een mens.
Ja. Want een mens is beter dan, dan een koe. En hoe groter je offers, hoe meer bescherming dat je waarschijnlijk gaat krijgen. Hè?
Ja.
Een mens. Maar ze gaan eigenlijk in eerste instantie gewoon naar begraafplaatsen. Ze gaan daar botten en opgraven en toestanden om in hun ganga te steken. Hè, in die gietijzeren ketel. Maar dan kwamen ze toch tot de vaststelling, of maakten ze zich de bedenking, zou het niet beter zijn voor de geesten als we levende mensen zouden offeren?
En die geesten zeiden, zeker.
Doen we. Hebben we nodig. Dus ze komen tot de constatering, we hebben levende menselijke offers nodig in plaats van die oude botten dat we altijd maar gaan opgraven. Dat heeft ervoor gezorgd dat we al aan die andere slachtoffers zitten.
Ja. Ja.
Totdat Adolfo dan op een gegeven moment beslist van een brein hebben we eigenlijk ook wel, kan ook wel interessant zijn.
Ja.
Maar daar zullen we straks misschien nog dieper op ingaan.
Even hoe ze die mannen lokken. Hè? Want alle slachtoffers zijn mannen. En er is één figuur die wij straks even hebben.
Exact.
Dat is goed als we toch op hetzelfde moment bij hetzelfde uitkomen. Hè? Dus we hebben daar straks Harald Terloops even vernoemd.
Ja.
Maar ons Saraatje.
Even
over Saraatje.
Doe maar.
Wacht, want ik heb haar een naam.
Moet jij nog wat kava hebben?
Dat mag zeker. En jij ook de achternaam van ons Saraatje.
Aldrete.
Ja. Juist.
Moet
ik
het doen?
Nee. Sarah Aldrete is een 24-jarige student. En wat bijzonder is, is dat zij eigenlijk enerzijds... eigenlijk een typisch voorbeeld is van die grensstreek. Mm-hmm, ik zal het zo absoluut. Zeggen. He, zij wordt geboren aan de ene kant van de grens in Mexico. Daar woont haar familie, daar wonen haar vrienden. Maar Sarah is een bright young woman. En zij slaagt er eigenlijk in om in Brownsville, aan de overkant van de grens, in Amerika te gaan studeren. Wat dat nice is. Dat is echt goed. In de documentaire beschrijven haar klasgenoten haar als een knappe vrouw. Er zijn heel wat foto's. Ze is ook vrij groot voor een Mexicaanse. Slim. Ze is slim, ze is sportief. Een voorbeeldstudent. Er zijn professoren die zeggen, amai, moesten er 10 Sarah's in mijn klas zitten? Ik zou mega content zijn. En dus zij rijdt eigenlijk elke dag van de ene kant van de grens naar de andere kant van de grens, naar de universiteit. En achteraf, dat is dan altijd... Achteraf zijn er dan toch zo'n paar bemerkingen dat zo'n medestudenten hadden. Hè. En één was, Sarah reed in een hele, hele chique auto. Van het bouwjaar 89, het jaar waarin dit zich allemaal heeft afgespeeld. In die auto was, houd u vast, een telefoon. Die
kon niet, dat is...
De waanzin. Die kon bellen vanuit haar auto. Ja, dat is nice. Wat dan studenten achteraf ook zeggen, is dat ze dan toch wel vaak in het zwart gekleed was.
Dat is niet goed, hè?
Niet goed, zeggen ze. Maar ja, dat is allemaal weer achteraf dat ze daar waren opgekomen. En dan is er nog een leuke anekdote dat Sarah typeerde, of waar dat haar studentenvrienden achteraf aan moesten denken en zoiets hadden van, ik ben aan mijn noodlot ontsnapt. Sarah hield af en toe een filmavondje en haar favoriete film was The Believers. We hebben trouwens beslist daar straks aan tafel dat we vanaf nu gaan zeggen wat de tip is. Want we geven elke woensdag een tip op
maar
Instagram.
We
leggen die nooit uit. We hebben, de tip die we gisteren gedeeld hebben was een stil uit de film The Believers. Sarah haar lievelingsfilm. Het is een film uit 87. Het is een horrorfilm over een secte in New York, die offers brengt, menselijke offers, om goed geluk te hebben in business en drugsgerelateerde business. Het lijkt dus alsof Sarah naar haar eigen leven aan het kijken is. Dat is haar favoriet film, die heeft ze meerdere keren gekeken. Ze organiseert ook veel filmavondjes, waar ze dan studenten laat meekijken naar die film. En een van die studenten zit dan in die Deadly Cults. Ja. En die zegt dan, ja... En die had mij die avond dan meegevraagd naar een feestje over de grens in Matamoros. Ik ben niet mee geweest. En nu besef ik dat ik het had kunnen zijn.
Dus altijd iemand die zo zegt... Ja, mijn oom was daar toen geweest. Ja, het had hem ook zomaar... Ja. Dat is mijn link. Zo.
Ja, dat vind ik altijd heel goed aan die Amerikaanse programma's. Dan zoeken ze toch ook zo... Ook in Deadly Cults zit dan zo een familielid van Mark Kilroy. Maar zo mega ver familie.
Dat je echt denkt van... Waarom?
Ja, maar dat is dus wat Sarah eigenlijk wel doet. Dus hij heeft misschien wel een beetje gelijk is. Sarah vraagt heel veel van haar Brownsville studentenvrienden mee om te gaan feesten in Matamoros. En ook in Matamoros slaat zij praatjes met mensen en laat zij haar oog vallen op het profiel waar dat eigenlijk El Padrino naar op zoek is.
Ja. Ja, want ze hebben elkaar ook gewoon heel toevallig leren kennen trouwens. Hè? Gewoon op straat.
Ja, ze voelden elkaars aura en vibe.
Ja.
Dat is hoe dat ze het zelf bekennen.
Dus ze zijn ook echt gewoon verliefd op elkaar geworden en zo. Dus dat is ook wel even belangrijk om te weten dat ze gewoon random in contact met elkaar zijn gekomen.
Heel raar, ja.
Ja, wacht, nu ben ik het even kwijt.
Ja, dus ik heb gezegd, ik zou gewoon... Ja, dus Sarah, Sarah wordt eigenlijk een beetje ingeschakeld als lokaas, hè?
Ja,
toch?
Inderdaad, want we hebben al geconstateerd dat het allemaal mannelijke slachtoffers zijn. Dus uiteraard moet er dan een vrouw zijn die mannen meelokt. De politie gelooft eigenlijk dat ze op zijn minst heeft deelgenomen aan één menselijk offer. En dat ze die man ook geselecteerd had. Dat zou dan iemand geweest zijn die haar beledigd zou hebben. Dat ze hem heeft meegelokt naar de ranch.
Ja.
En dat ze dan heeft toegezien hoe dat hij een zeer pijnlijke en trage dood heeft ondergaan. Dat ook verband hield met het afsnijden van zijn tepels. En dat hij dood werd... levend werd gekookt.
Ja. Dus Sarah wordt eigenlijk zowat ingeschakeld als lokaas, zeg maar. Misschien belangrijk wel om te zeggen is... Dus we hebben Serafine en de Hernandez-klan die daar bekentenissen aan het doen zijn. Maar van Sarah en El Padrino is er op dit moment geen spoor. Hè? Zij waren niet op de ranch op het moment dat de arrestaties gebeuren.
Dus het is ook wel duidelijk dat Sarah een dubbel leven leidt. Ja. Dat moeten we ook misschien even echt benadrukken. Dus zij was een flinke student in Amerika en zogenaamd de witch, de heks in Mexico.
Ja.
Hè? Dus, en ze mixte die dingen niet, totdat ze dan eerst mensen meelokte.
Meevroeg,
naar de ranch.
Ja, en ik vond dat een interessant gegeven dat ze zeiden in Deadly Cult, en ik kan dat wel begrijpen, omdat die werelden zo gescheiden zijn, kun je ook echt twee verschillende personen zijn.
Ja, inderdaad.
Dat is gewoon de grens over en je bent veranderd. Ik begreep dat wel, ik vond dat wel...
Ja, het is heel fascinerend. En ze ontdekken dan al die lichamen op de ranch, al de slachtoffers. En wat dan opvalt, is dat Sarah de volgende dag niet opdaagt op school.
Ze heeft zichzelf uitgeschreven.
Ze heeft gebeld. Ze wordt dan gezegd in een van de artikels van... en ze heeft gezegd dat ze niet meer zou komen.
Ja, het is gedaan.
Dus die zijn echt compleet in shock wanneer dat dan nieuws
uitbreekt,
op televisie komt. Dat het gaat over dat ze op zoek zijn naar Sarah en Alfonso.
Ja.
Dat die vrienden van haar zoiets hebben van... Maar what the fuck is hier aan? Die hadden dat totaal niet gezien in haar. En heel veel mensen denken tot de dag van vandaag dat Sarah nog steeds onschuldig is.
Ja.
Dat ze, maar daar zullen we straks misschien nog meer over. Dus de vraag is, wat is er dan nu exact met Mark gebeurd? En we weten het algemene verhaal. Dus lokte mannen mee. Maar, en dat waren dan vaak, inderdaad, dat ging om mannen die dan of Sarah dan een keer beledigd hadden, of mensen met wie dat ze het niet goed konden vinden, dat ze vijanden van haar waren in de drugshandel of zo, die ze dan zo meelokten. Dus dat zijn voor de maatschappij, quote-unquote, geen belangrijke mensen.
Ja, maar Mark is een uitzondering eigenlijk. Ja. Hoe zijn ze bij Mark terechtgekomen? They want the brains.
Eigenlijk was dat heel erg random, want Alfonso had gewoon gezegd, ik heb een gringo nodig. Ik heb een Amerikaanse jongen nodig die slim is, die er goed uitziet.
Ja, hij moest knap en slim zijn.
Ja, inderdaad. En Sarah...
Nog niet zo simpel.
Nee, en het was deze keer ook niet Sarah die Mark naar de ranch heeft gelokt. Maar Serafin is eigenlijk met zijn wagen dus naar die feestende bende Amerikanen gereden. En heeft daar eigenlijk vanuit de wagen gewoon... naar Mark geroepen. En Mark die lult gewoon, want die is gewoon helemaal zat en dronken. Dus die raakt in gesprek met Serafin. En Serafin zegt, kom, ik zal je wel een lift geven naar de overkant van de brug.
Ja, dan moet je niet stappen.
Dan zijn ze veilig. Ze beginnen te rijden. En Mark heeft toch al zo door van... Hier klopt iets niet, want we gaan niet de kant van de grens op, maar de andere kant op. En ze stoppen ook nog ergens op een gegeven moment, want er moet weer iemand naar het toilet. En dat is Serafin. Mm-hmm. En terwijl komt er ook nog een tweede auto van de Hernandez-clan aan. En dan denkt Mark, fuck. Dus hij was toch nog sober genoeg om te beseffen van... Hier klopt iets niet.
Ja, hier klopt iets niet. Dus hij springt uit die auto en hij begint eigenlijk richting de grens te lopen. Maar er zitten twee wagens achter hem aan.
Ja.
En hij kan eigenlijk geen kant meer op. De wagen van Serafin is echt een pick-up truck. Dus met een open achterkant eigenlijk. En ze grijpen Mark. Ze binden hem vast in die pick-up truck. Ze maken een masker van tape.
Ja.
Ze binden hem bij handen en voeten vast en ze gooien hem dan in die pick-up vanachter.
Ja.
En ze rijden richting de ranch.
Wat dat ik nog heel opvallend vond, is dat wat ze in Deadly Cult zeggen, is dat Mark was dus aan het lopen, naar de grens lopen. En dat er een van de ontvoerders freeze heeft geroepen.
Ja.
En Mark dacht dat politie was.
Ja.
Dus die is gestopt, want was een goede jongen, ideale schoonzoon. Als de politie freeze roept, dan stop je. Dus, maar het is me nog niet duidelijk dat hij dan niet doorhad dat hij om die ontvoerders
ging. Zelfde auto ging, misschien, ja. Je bent zo in paniek, je kunt dat echt niet weten.
Absoluut. Dus ze zijn vertrokken naar de ranch.
Ja, en het is zo dat de caretaker weet wie Mark is. Want ze laten Mark daar in die pick-up liggen tot de volgende ochtend... Lijkt me verschrikkelijk. Ja. Je ligt daar met tape op je gezicht, je krijgt dat daar niet af, je kunt niet weg.
Je zit met handen en voeten vastgebonden.
Oh, verschrikkelijk. En die caretaker ziet Mark daar liggen, die haalt die tape van zijn gezicht en die geeft je water, brood en eieren en die vertrekt terug.
Ja, dat vind ik waanzin.
Dat die man vrijuit is... Sorry, maar dat is toch... Ik snap dat je niet wilt moeien met de zaken, maar dat is toch obviously niet oké.
Ja, absoluut. Ik heb me dat ook afgevraagd, van hoe kan het? Maar wie weet vreesde die man ook voor zijn leven, hè? Wist hij wel wat dat er gebeurde, maar dacht hij van ik moet hier gewoon in mee, want...
Ja.
Of hij was het al zodanig gewend, hè? Van, dit is niet de eerste die hier passeert.
Nee. Maar dus de volgende ochtend ligt Mark daar in die truck. Hij krijgt natuurlijk dan wel eten en water. En dan is het eigenlijk vrij snel gegaan. Hè. Ze moeten wel wachten tot El Padrino aankomt op de ranch, maar dat is al rond de middag. En in de namiddag wordt het ritueel al uitgevoerd. Dus ja, diezelfde dag nog wordt Mark vermoord.
Ja, inderdaad. Ze hebben hem dan eigenlijk begeleid naar de schuur. Mm-hmm. En ze waren ongeveer met 4 of 5 en ze moesten hun kleren uitdoen. Sarah moest wel buiten wachten.
Want, she's a woman.
Ja, en Alfonso vond een vrouw dat die bad vibes gaf.
Bad vibes.
Echt maar letterlijk bad vibes. En ze hebben...
Die man gaat zo... Een andere man vermoorden. Maar die vrouw is bad vibes.
Bad vibes.
Jesus.
En ze sleuren dan Mark eigenlijk naar, naar het altaar dat daar staat in die schuur. En het is dan Alfonso die hem dan heeft vermoord met zijn manchette.
Ja.
Door op zijn nek eigenlijk.
Ja, wat dat dus misschien dan wel goed nieuws is, tussen aanhalingstekens, is dat ze hem eerst hebben vermoord, omdat ze dus echt uit waren op dat brein.
Ja. Dus dat hij dan niet heeft moeten meemaken dat hem levend gekookt is geweest?
Nee. Want ze hebben dan bijvoorbeeld ook zijn onderbenen afgehakt. Maar dat was puur uit praktische overweging, omdat het graf dan minder lang moest zijn. Maar dat is...
Pragmatisch.
Handig. Maar dat is allemaal achteraf gebeurd. Hè, want de focus was het brein van Mark. Want ja, hij was geneeskundestudent. Ja, super!
Ja, hebben ze chance mee.
Goeie score.
Ja. Maar het wapen was niet scherp genoeg. Dus een ander lid heeft dan nog eens moeten hakken om de hersenen eruit te halen. En die werden dan vervolgens in de Nganga, in die ketel, gegooid om te koken.
Mag ik nu u even iets heel vochtigs vragen?
Ja.
Hoe denkt jij dat... Ik heb daar echt al vaak over nagedacht. Een schedel breken... Met welk geluid associeert jij dat?
Ja, Serafin heeft gezegd dat
En jij? Maar goed.
Jij hebt daar eerlijk gezegd nog nooit over nagedacht.
Ik vraag me, is dat eerder zoals een ei, hè, waar je dan zo wat als slijm hoort? Of zoals een kokosnoot? Of zoals een watermeloen? Jij denkt daar niet over na? Oké. Ik hoop dat ik...
Nee, maar toen
of gelijk een vaas dat breekt?
Nee, wel. Maar Serafin zegt dus het geluid van een kokosnoot. En toen dacht ik, ja...
Toen dacht ik, ja.
Maar dat kan ik mij inbeelden. Ik kan zo'n ei, daar denk ik dat het dan... Dat een ei dan weer te fragiel is.
Ja.
En, want, allee... Ik denk dat je schedel dat ook fragiel is, maar niet zo fragiel als een ei.
Nee, maar in mij gaat het vooral over dat sliminess, dat je niet in een kokosnoot, daar zit water in.
En het gaat over de sliminess.
Allee, snap je het geheel, het geluid van... Sorry, jongens. Maar ik vraag me dat echt af. Ik wil dat weten.
Ah wel, als er weer mensen zijn...
Heeft er al iemand in zijn schedeltje opengeknald? Maar niet met een wapen, hè? Ik bedoel echt open, gelijk dat je tikken eiken open doet, hè?
Interessante vraag.
Voilà, ik vroeg het me af. Dus daarom dat ik soms meer neig naar een watermeloen. Too much information. Ga door.
En ik denk, want dan ben ik niet... hebben ze dat dan ook nog opgedronken of zo, dat ze dat koken? Of laten ze dat gewoon erin zitten?
Nee, dat moet gewoon stokken. Weken. Dat en dan gewoon... die stokken daarin om. Dat is gewoon om de geesten aan te trekken.
Ze consumeren zelf niks, hè?
Nee, want dat zeiden ze ook, dat er geen cannibalisme... Er was geen sprake van cannibalisme.
Klopt. Dus na dat ritueel hebben ze dan Mark begraven, met zijn benen eraf gehakt om...
IJzerdraadje aan de spine. Voor die ketting achteraf.
Maar ik snap niet hoe dat je daarin mee kunt gaan. Ik word al kotsmisselijk bij het
idee. Maar dat is mijn grote vraag, hè. Dat is echt mijn grote vraag bij deze cult. Maar we zullen even verder gaan.
We gaan even verder. Want eigenlijk met het feit dat hij Mark wou doden, hè, onze Alfonso, heeft hij ervoor gezorgd dat zijn cult uiteen begint te vallen. Want het is pas bij Mark dat ze denken, ja, dit is een grote verdwijningszaak, we moeten hier alle middelen
opzetten. Natuurlijk, de volgende dag gingen die flyers daar.
Exact. Dus er is internationale aandacht voor Alfonso en zijn cult. En de dag dat de lichamen worden gevonden, is hij en Sarah en nog een paar andere leden gevlucht. En ze zijn eerst naar Brownsville gegaan, wat ik al heel riskant vind.
Dom.
En dan zijn ze van Brownsville via Texas naar Mexico City gegaan. Dus ze zijn
met
van...
Vliegtuig, met trouwens,
vliegtuig. He? Maar ik denk dat wel een valse naam had opgegeven.
Oké, want ik vroeg me echt af... Ik weet dat Interpol nog niet bestond, waarschijnlijk. Maar ja, je had nog... digitale wereld bestond nog niet. Dus als er op je paspoort een naam stond, ja...
Exact.
Who knew?
Maar ja, hij is dus naar Mexico City gevlucht, waar hij dan een appartement had, waar dat ze blijkbaar niks van wisten, ook niet de speurders. En Sarah zit er dan ook.
Ja.
En nog enkele anderen. En er gaat echt een maand voorbij en die twee Die worden maar niet gevonden.
Ja, Mexico City is groot en ze pakken het goed aan. El Padrino zelf komt niet buiten. Er gaan mensen hulpjes voor hem boodschappen doen. En het is zo dat ze uiteindelijk ook gepakt worden. Dus de politie heeft dan uiteindelijk wel door dat hem in Mexico City zit. Of ze hebben daar een vermoeden van.
Ik heb daar nog... wat ik interessant vind is... ze zitten eigenlijk vast in eerste instantie nog voordat ze hem vinden.
Ja.
En dan is er een toverdokter die zegt... Mannekes, ik...
Nee, dat is erna.
Maar
van de hut,
vinden...
hè? Van de hut.
Nee, nog iets anders.
Ah, nee, oké, dat weet ik het niet. Oké. Maar er zijn veel toverdokters, jongens.
Er komen nog een paar rituelen.
Ah, ik heb een andere manier hoe ze ze hebben gevonden. Oké, vertel maar eerst.
Ja, en anders knippen we.
Nee, maar ik vind het interessant. Maar ja, het is wel duidelijk in het algemeen... in elke bron ben ik wel iets nieuws.
Anders,
ja.
Dus wat ik heb gezien of gelezen, is dat een toverdokter zegt van... Kijk, om ze te vinden, gaan we hun in Ganga vernietigen. Dan zullen we ze vinden. Misschien gaat hij daarop reageren. Dus er komt er eigenlijk ook echt een hele Mexicaanse...
Maar nee, dat is hierna nog. Voor mij. Dat is om echt... Maar uit zijn kot... Nee, niet kut. Nee. Dat is om niet kut. Dat is om hem uit zijn kot te lokken. Maar ze ontdekken dat hij in Mexico City zit, omdat ze een vermoeden hebben van de buurt waar hij zou zitten. Via de tamtam, de dorpstamtam. En er zijn heel veel agenten in Burger die daar dus in die buurt hun leven leiden. En ze zien iemand elke dag naar de winkel gaan met grote hoeveelheden. Voor grote hoeveelheden. Dus die mensen moeten veel boodschappen doen, elke dag. Heel raar. En die betaalt met Amerikaanse dollars.
Ja. Ja, het is een beetje... Het gaat allemaal een beetje door elkaar, denk ik. En ik denk dat wij... Een andere volgorde hebben.
En dan heb ik dat ze die in Ganga gaan.
Oké.
Ja,
dus ze zijn al in Mexico. Ze weten al dat hem daar ergens zit.
Ja, maar om hem uit zijn tent te lokken. En dat, voor mij, is echt prachtig.
Dat is goed.
Nee, maar kunt je dat voorstellen? Dat er dus echt vanuit de politie een suggestie komt, net een beetje zoals die hypnose helemaal in het begin, we gaan die in Ganga vernietigen... Wat dat iets heel spiritueel is.
Ja.
En dat zorgt dan uiteindelijk ook voor de doorbraak in het onderzoek. Ik vind dat waanzinnig, dat die spiritualiteit, dat daar zo in wordt meegegaan.
Ja, want ze zeggen dus, we gaan hem zeker vinden. En we gaan hem zeker uit zijn tent kunnen lokken.
Ja.
Door als we die in Ganga vernietigen. Dus wat dat ze doen met in die in Ganga... Ze gooien
dat heel Mexicaans en dan zo American style. Cameraploeg
erbij. Want ze gaan dus in die Ganga gooien ze een foto van Alfonso en Sara. Ze overgieten die met benzine. Daar staat een Mexicaanse filmploeg op te kijken. Die filmen dat, die zenden dat uit. Ze steken dat in brand, dat wordt vernietigd. Waardoor die Ganga vernietigd wordt, wordt ook de bescherming van Alfonso en Sara voor de politie beschermd. Worden die offers teniet gedaan.
Ja.
Dus ze zijn niet meer onzichtbaar, niet meer bulletproof.
Maar dat is dus... Ik snap dat El Padrino en zo daarin meegaat, maar dat die... Ik wou flikken zeggen. Maar dat die politie zo ver gaat in iets heel spiritueel...
Ja.
En dat die dat ook... Want het is een samenwerking met de Amerikaanse politie, dat die dat overtuigd krijgen. Ik vind dat prachtig en ik hoop echt... Ik hoop echt dat dat de reden is dat dat allemaal is opgelost. En ik hoop dat we dat met nog dingen gaan doen.
Ja, maar...
Ik vind dat echt prachtig.
Ik vind het heel mooi dat ze daar het respect voor hebben gehad om dat te doen.
Ik ben heel erg aan het roepen, maar ik vind dat... Ik kreeg daar echt kippenvel van. Dat je zo kunt meegaan in de fantasie van die secteleider, van El Padrino... Want het heeft effect, hè? Misschien moeten we direct daarover... Dus wat dat El Padrino... Dus dat wordt dus live op tv uitgezonden. Dat zit in het nieuwsbulletin in Mexico.
Paniek.
Drama. En El Padrino, achteraf zullen er getuigenissen zijn die zeggen... Ja, die was buiten zijn zinnen. Die is dan beginnen panikeren. Die heeft zijn appartement had een terras op de straatkant. De ramen opengooid, beginnen roepen. Ja, die politie wist al ongeveer wat hem zat. Hij begon met geld te gooien uit het raam. Hij heeft geprobeerd om geld in brand te steken, want hij dacht, als ik dat nog kan, dan heb ik mijn kracht nog. Maar het schoot niet in brand. Ja, doe dan beter uw best. Maar hij zag dat als een teken dat hij echt zijn kracht kwijt was. En hij heeft dan een machinegeweer gepakt. Hij wou daarmee op de politie schieten. Echt gewoon hondsdol, zeg maar.
Ja.
Hè? Maar ondertussen komen die special forces, of zo stel ik het mij toch voor, en politieagenten, die verzamelen zich rond het appartementsgebouw. En ze zitten als ratten in de val, hè. Dus El Padrino, er zit, ik geloof dat er buiten hij en Sarah nog een drietal andere mensen in het appartement zitten. En hij geeft hen eigenlijk de opdracht van vermoord mij. Ik wil dood. Dan denk ik, man, je hebt een geweer. Schiet je eigen dan neer. Ja, heeft geen zin, want uiteindelijk valt de politie dan het appartement binnen en is El Padrino neergeschoten.
Ja, hij is ook gewoon dood al. Ja, hè? Ja. Niet zomaar neergeschoten, maar echt doodgeschoten door een ander sectelid. Nu, de anderen worden wel gearresteerd, waaronder ook Sarah.
Ja.
En ja, die ontkent natuurlijk in alle mogelijke talen dat ze er iets mee te maken heeft. Ze zegt ook van ja... dat ze zegt van ja, ik was zelf ook een slachtoffer van deze cult. Mm-hmm. Ik had hier niks mee te maken.
Slim, ik zou dat ook zeggen.
Ze hebben me echt als een gevangene behandeld. Maar ja, de politie die trappen daar niet in. Die blijven er echt van overtuigd dat ze echt de rechterhand was van Alfonso. Mm-hmm. En dat ze op zijn minst een van de slachtoffers... Ik heb hier dan toch een naam nog gevonden. Gilberto Sosa. Dat zal dan diegene zijn die haar had beledigd. Ja. Dat ze verantwoordelijk is voor zijn dood.
Ja.
En zij is dan alsnog veroordeeld tot een gevangenisstraf van 62 jaar. En, maar zij blijft dus haar onschuld volhouden. En Serafin en andere leden kregen dan een celstraf van, ongeveer 65 jaar.
Ja, inderdaad. Dus de rest heeft meer gekregen dan haar, vind ik heel raar. Ja. In de aftermath, ik heb hier nog
want
zo...
Want dit is nu heel snel gegaan, hè. Opeens hebben ze gevangenisstraf.
Ja, maar meer dan een maand tijd hebben ze het... we kunnen wel stellen dat het in brandsteken van de offerplek eigenlijk wel echt tot een doorbraak heeft geleid.
Absoluut.
In het onderzoek. En ik roep niet op om bij de politie iemand met een wiggelroede in dienst te nemen. Maar misschien wel door zo dat meegaan in die manische gedachten, want dat is wat het is. Hè. We blijven wel zeggen Paolo Mayombe en zo, maar dat heeft niks met dat geloof te maken. Hè.
Nee.
Hij heeft zich daarop geïnspireerd en dan heeft hij dat verdraaid naar zijn eigen... fetische, zeg maar. Hè? Want ik bedoel, dit is een seriemoordenaar en secteleider pur sang. Maar door daar zo wat in mee te gaan en te denken als de dader, zijn ze wel tot een doorbraak gekomen. En dat vind ik heel fascinerend.
Ja, absoluut.
Heel fascinerend. Ik had hier nog wat dingen...
Dus nasleep.
Ja, een beetje nasleep. Mm-hmm. We hebben ooit de zaak van de West Memphis 3 gebracht. En er is na deze zaak, het is ook een beetje dezelfde periode, een beetje een gelijkaardig paniekske.
In satanisme. Ja,
paniekske over Satan in Texas. Uitgebroken, want na spring break zaten er heel wat minder studenten op de Texaanse schoolbanken. Ouders waren allemaal hun kinderen van de unief gaan halen, omdat ze zoiets hadden van, jullie gaan geronseld worden door een satanistische secte.
Ja, ja, ja.
En die grensstreek is mega gevaarlijk.
Ja, en Matamoros was ook leeg, hè?
Die waren hun businessmodel kwijt.
Ja.
Heel stom. En dan heeft er iemand... Wacht, hè, ik heb het hier opgeschreven. Geraldo Rivera, die heeft dan de hysterie gecapitalized. Vind ik heel goed. En hij heeft een stuk geschreven. Drugs, Death and the Devil, South of the Border. En als je deze titel hoort, dan denk ik... Trump, is that you? dus dat vond ik echt prachtig, om even mee te geven.
Ja.
Dat er echt wel een paniekske was. Een klein paniekske in Texas.
Ik heb nog een paar dingetjes. De ouders van Mark, James en Helen, die hebben dan eigenlijk... Ja, die zijn uiteraard bij dat Mark gevonden is. En in de documentaire ziet je ook van dat ze eigenlijk... Ja, uiteraard vinden die dat super erg dat hun zoon gestorven is, maar ze zijn blij dat zijn dood wel tot de oplossing van andere slachtoffers en vermissingen heeft geleid.
Ik heb daar heel moeilijk mee hoe dat zij zich gedragen. Dat zijn uber-katholieken.
Ja.
Heiliger dan de paus zijn ze. Sorry, ik ben... Dat is echt... Ik vond dat heel moeilijk, hè. Ze hebben uiterlijk nooit gerouwd en inderdaad onmiddellijk zijn dood, maar ook zijn verdwijning aangegrepen tot een hoger goed. Hè? En zo van, ja, die hebben uitspraken gedaan als nu dat El Padrino dood is, hoop ik dat hij Mark een hand gaat schudden en dat Mark hem kan vergeven in de hemel. Jesus, die man heeft uw zoon vermoord. Mm-hmm. Ik bedoel, je wenst die toch geen hand schudden toe?
Maar ik denk dat dat weer een manier is, hè, om daarmee om te gaan.
Wel,
en
maar
misschien
ik vind
dat hen dan weer ergens een troost geeft.
Ja.
En ze zijn er ook nog verder in gegaan. Hè. Ze hebben een COVID organisatie opgericht. Ja, dat ging dan over antidrugs eigenlijk meer, in Mark zijn naam. Dus ja, ze zijn eigenlijk een eigen privé war on drugs aan het doen. mensen zeggen van ja, we don't look back, we try to look forward. Hè? Dus ik denk dat het die war on drugs, dat dat misschien iets te cru was van mij om te zeggen, maar dat ze tegen ja, tieners en twintigers en weet ik veel wat willen zeggen van ja, je kunt nee zeggen, je hoeft het niet te gebruiken.
Ja, en wat ik wel heel schoon vond dat ze zeiden is, maar ja, ze sataniseren dat dan weer zo. Zelfs als jij een joint, elk drugsgebruik zorgt voor een slachtoffer. En jij zei het misschien niet, je familie is niet het slachtoffer, omdat jij een keer een joint rookt, maar er is iemand in de chain van de drugs die je gebruikt, dat een slachtoffer is.
Ja, dat zal wel ergens... Bon, ik heb dan ook nog dat de ranch zelf, waar dat alles is gebeurd.
Mm-hmm.
Ja, ze hadden dan wel al bepaalde delen gereinigd, maar ja, in zijn geheel was dat echt nog de hel gewoon. Hè?
Ja,
de hel, het huis van de duivel. Ja, ze hebben daar eigenlijk ook een soort van reinigingsceremonie gehouden. One quiet Sunday afternoon stond er in het artikel echt zo. Dat er waren geen toeschouwers, er was niemand. Is de Mexicaanse politie naar daar gegaan en met een toverdokter weer. Ze zijn die schuur ingegaan. Ze hebben wat spreuken gemompeld, bezout op het vloer
gegooid.
En ze hebben het kruisteken gemaakt en dan hebben ze het in brand gestoken. En het is vernietigd geweest en nu zijn alle zwarte magie daar weg. Wat ik dan goed vind, dat is zo, het is afgesloten.
Het is afgesloten, ja.
En mijn laatste punt is dat er tot op de dag van vandaag nog steeds 2 secteleden spoorloos zijn.
Mm-hmm.
Dus wie weet waar dat die uithangen of dat die opnieuw zijn begonnen.
Ja.
Dus dat vind ik ook een zeer frappant element aan de zaak, is dat ze niet iedereen gevonden hebben.
Ik heb nog 2 dingetjes. Enerzijds is Jean Matamoros echt zijn businessmodel heeft kwijtgespeeld. Hè. Ze hebben geprobeerd om het te herstellen door te zeggen van als het hier kan gebeuren, kan het overal gebeuren.
Ah ja, right.
Dus dat vond ik dan weer zo. En dan zijn er wel wat complottheorieën geweest. Enerzijds heeft El Padrino waarschijnlijk zijn natte droom echt een cultstatus gekregen. En waren er mensen die echt zeiden van het is goed dat het nu allemaal is uitgekomen, maar zijn banden lagen tot bij de president van dit en de hooggeplaatste daar. Ja. En het ging allemaal veel verder en iedereen was al op de hoogte van de cult. En ja, dat vind ik dan weer zo... Geef hem ook weer niet te veel credit of zo.
Nee.
En ik had nog een complottheorie. Er is ook nog een complottheorie dat hij nog zou leven.
Ja, juist. Omdat wat ik had gezien daarover is dat zijn gezicht, toen ze hem vonden...
Ja, dat hij in zijn gezicht is geschoten.
Ja, dus dat hij zodanig toegetakeld was dat het niet zeker kon geïdentificeerd worden als Alfonso, dat het misschien een ander secteleed was.
Ja.
Maar dat is ontkracht, hè. Denk ik.
Ze hebben dan toch met zijn tanden ook of vingerafdrukken... Ja. Enfin, ze hebben hun best gedaan en het was zoiets van... Nee, hij is dood.
Inderdaad. Dus dat is de secte van de Believers. Had er nog nooit van gehoord.
Nee, voor mij zijn Believers de fans van Justin Bieber.
De Believers.
Ja, maar... Snap je, als mijn moeder zich verspreekt, dan zou die de Believers zijn.
Zou ik toch mee oppassen, ook.
Ah, gezellig. Echt, vind ik altijd tof, een secte.
Een secte, ja. We moeten toch wel weer wat meer focussen op... Dus elke aflevering nu... Nee.
We veranderen in een secte-podcast.
Voilà. Nee, goed, dat was hem. Dan hopelijk zien wij jullie zaterdag of zondag.
Ja, dit weekend.
Of 4 december.
Spannend.
In de tussentijd komen er nog wel afleveringen. Dus ja, hopelijk tot dit weekend eens. En anders tot de volgende aflevering.
Tot de volgende aflevering. En ik zie jullie graag. Soms zeggen we dat te weinig.
Ja, we love you.
We love you. Echt waar.
Bedankt.
En dank je. En ik zie u ook graag.
Ik zie u ook graag.
Oké, bye.
Bye.